Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Ik denk ook wel een beetje het mooie aan mijn verhaal vertellen. Soms is het allemaal een beetje beladen en kan het heel zwaar zijn. Maar het is wel de andere kant van de medaille eigenlijk. En ja, nu letterlijk. Ja, het zwemmen is heel mooi en heel leuk. Maar ja, we moeten niet vergeten dat er ook nog een andere kant van de persoon is. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon te benadrukken.
Ze werd op haar 15e al gebombardeerd als zwemkampioen van de toekomst. Na moeilijke jaren, waarin ze twijfelde of ze wel door wilde gaan, vond ze vanaf 2021 de weg omhoog. Het kwam haar zeker niet aanwaaien, maar nu, op haar 24e, is ze meervoudig wereldkampioen en Europees kampioen. Haar laatste wapenfeit, bij de WK in Doha in februari, veroverde ze de wereldtitel op het koninginnennummer, de 100 meter vrije slag en de 4x100 meter vrije slag estafette. Wordt ze straks ook de koningin van de Spelen in Parijs? Dit is Helden, de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen topzwemster Marit Steenbergen en Marlies van Kleef en Jasper Boks van Helden.
Welkom Marit. Hartstikke leuk dat we mochten komen. We zitten hier in het zwembad in Eindhoven, waar jij dus 8 keer per week hier in het water ligt.
Vertel ja, klopt. Je? Ja, ik zwem 8 keer in de week hier. En dan hierboven nog 2 keer in de week extra krachttraining.
En je vertelde net, dit is niet je eerste podcast, hè?
Nee, ik heb wel eens 1 keer eerder een podcast opgenomen, maar dat was denk ik wel toch iets anders dan dit.
Luister je zelf ook veel podcast?
Nee, ik heb dus nog nooit zelf een podcast geluisterd. Ik denk altijd, dan hoor ik van, oh, dit is een leuke. En dan denk ik, oké, ik ga gewoon eentje luisteren, maar toch nog nooit gedaan.
Nou, vanaf nu gaan luisteren, want je komt er zelf ook in.
Ja.
Voor deze podcast willen we jou graag een aantal fragmenten voorleggen. Ben je er klaar voor?
Ik hoop het.
Wordt dit het moment van Marit Steenbergen? Ze zijn onderweg. Steenbergen baan 4, Hoggy baan 5. Steenbergen met een langere onderwaterfase dan Hoggy. Een lichte voorsprong voor Siobhan Hoggy. Maar wat was Steenbergen sterk in die tweede 50 meter gisteren? Ook Shayna Jack met een enorme sprint richting de muur. Daar het keerpunt. Steenbergen 4e. Hoggy op een eerste plaats. Een kleine halve seconde was de achterstand voor Steenbergen. Maar die komt er nu aan te herkennen met de zwarte badmuts. Ze is er nu naast. Zij aan zij. Steenbergen en Hoggy. Nauwelijks verschil zichtbaar. Wordt het Steenbergen met iets meer snelheid? Ja. Marit Steenbergen op weg naar de wereldtitel. Treedt ze in de voetsporen van Inge de Bruin. Antwoord ja! Marit Steenbergen, wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. In een supertijd van 52-26.
We hoorden NOS-commentator Jeroen Gruter bij de WK-finale op de 100 meter vrije slag in Doha op 16 februari. Ik zie een klein glimlachje op jouw gezicht. Hoe vaak heb je dit fragment teruggezien of gehoord?
Nou, ik denk dat dat wel op 1 hand te tellen is. Ik kijk het nooit heel vaak terug. Maar deze heb ik wel toch een paar keer wel stiekem even gekeken. Maar elke keer weer kippenvel.
Nu ook?
Ja, nu ook, ja.
Een wereldkampioen op het koninginnennummer van het zwemmen in de tijd van 52-26. Wist je dat je het zo'n tijd in je had?
Ik wist wel dat ik hard kon zwemmen. En ik wist ook dat ik een PR kon zwemmen. Maar wat er dan precies uit ging komen, ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus 252 was ik wel echt, was ik echt heel blij mee.
Kan je aangeven hoe hard dat is? Wat was je vorige toptijd?
52-71.
Ja.
Ja, dus bijna een half seconde sneller.
En het nationale record, dat stond op 52-69, geloof ik, van Femke Heemskerk.
Ja.
Dus dat is ook finale uit de boeken gezwommen?
Ja, en toen in de halve finale zwom ik 52-5, dus die verbrak ik toen. En toen in de finale zwom ik 52-2.
Ja.
Dus ja.
Voel je nou tijdens die finale van, nou, dit is harder dan ik ooit heb gezwommen?
Nou, wel een beetje omdat ik naast Hoggy lag te zwemmen. Ja. En ik weet dat zij gewoon super hard kan zwemmen. En ze had dat seizoen al een keer 52-2 gezwommen volgens mij. Dus ik wist ook gewoon dat als ik daarnaast lig, dan gaat het wel echt hard. En ik had ook gewoon op dat moment zoveel vertrouwen in mijn eigen kunnen. ja, dat ik wel wist dat het hard ging. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat weet je natuurlijk nooit als je aan het zwemmen bent.
En is het ook raar om dan te bedenken dat je een halve seconde sneller bent dan Femke Heemskerk en Renomi? Kromi met Jojo ooit hebben gezwommen, maar anderhalve seconde dan Inge de Bruin ooit heeft gezwommen.
Ja,
dat is een andere tijd natuurlijk, maar het is wel bizar.
Ja, ik vind dat zo raar, want dat zijn zulke grote namen in het zwemmen. En nou ja, je ziet het natuurlijk niet in de podcast, maar hier in deze ruimte hangen overal foto's van hun. En ja, ik vind dat echt bizar dat ik dan eigenlijk harder zwem dan zij, omdat zij zoveel groter voelen en de grote namen van het zwemmen. Dus ja, dat vind ik nog steeds een beetje apart.
Want je bent de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 100 meter vrije slag sinds Inge de Bruin in 2001. Nou ja, je beseft zelf ook inmiddels wel hoe ontzettend bijzonder het is wat je hebt gepresteerd, hoop ik.
Nou, niet helemaal. Nee, ik vind dat altijd best wel lastig om gewoon dat echt binnenkomt, om dat te realiseren voor mezelf. Ja, ik doe dit elke dag. En ik weet wel, op dat moment was het heel bijzonder. En op dat podium staan, dat zijn echt dingen die je natuurlijk nooit meemaakt. Maar dat zakt ook heel snel. Dus als we dan hier zo in gesprek zijn, dan komt het allemaal wel weer even terug. En dan denk ik van, oh ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder wat ik heb gedaan. Maar gewoon als ik normaal aan het trainen ben, dan zijn dat echt dingen die ik vrij snel weer vergeet.
Heb je veel reacties gekregen naar die wereldtitel? Vooral die individuele dan?
Ja, best wel. Ja, echt heel mijn telefoon was eigenlijk wel ontploft. Maar ook gewoon internationale media. En iedereen schreef op dat moment wel over mij. En dat zijn echt dingen die ik totaal niet gewend ben.
Ja, en hoe ga je daarmee om?
Nou, op dat moment dacht ik eigenlijk dat ik er heel goed mee omging. En was ik wel heel rustig. Mm-hmm. Maar de dag daarna was ik toch wel ziek. Dus ik denk dat dat ergens toch wel heel veel energie heeft gekost.
Okay.
Nee, maar ja, op een gegeven moment is dat ook wel een beetje naast je neerleggen. En hoort het er ook wel bij. En uiteindelijk zakt dat natuurlijk ook wel een beetje af hoe verder je bij de WK vandaan komt.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat ook wel wennen is.
En denk je wel eens als je naar jezelf in de spiegel kijkt van, hey, wacht even, daar staat gewoon een wereldkampioen op de 100 meter vrije slag.
Nee. Nee, dat zou ik misschien eens vaker moeten doen. Nee, maar dat doe ik echt nooit.
Is er iets veranderd sinds die titel?
Ja, in het zwemmen zelf niet zoveel, maar qua aanvragen en wat er op me afkomt is er wel echt heel veel veranderd. Vooral de laatste tijd merk ik wel dat er gewoon echt best wel veel bij komt kijken. Ja, dan ben ik gewoon...
Veel interviewverzoeken of
ja,
wat noemen ze?
Veel interviewverzoeken, fotomomenten, een beetje dat soort dingen. Ja, en dat had ik dus eigenlijk helemaal niet. Ik had wel vaak in aanloop naar een toernooi dat er wat media kwam kijken en dat de NOS langskwam en wat lokale media. Maar nu is dat dus ook gewoon wat meer... buiten de toernooien om. Dus dat is wel anders dan dat het altijd was.
En word je ook herkend op straat?
Nee, dat niet. Oh. Nee, gelukkig niet.
Ben je daar blij mee?
Ja, nee, ik moet er niet aan denken dat ik... als ik ergens door de stad loop hier in Eindhoven... dat er ineens dat ik herkend word. Maar in het zwembad natuurlijk soms wel. Ook soms laatst hier een competitiewedstrijd... en dan merk je wel dat zwemmers wel meer naar me kijken. Maar in het zwembad vind ik dat ook niet raar. Maar op straat hoeft het van mij niet.
Leven de badmuts dus
ja.
In het zwembad. Dat
ja, eigenlijk
herkent.
Wel, ja, inderdaad.
We gaan met je naar het tweede fragment.
Oké.
Okay. Hey Marit, met Renovi. Ik hoop dat het goed met je gaat. Volgens mij gaat het hartstikke goed. En ja, ik kijk heel erg uit om jou te zien schitteren in de komende weken en de komende maanden. Wat veel mensen natuurlijk vanuit de buitenwereld en de luisteraars misschien wel weten... is dat het hartstikke goed gaat de laatste jaren met de zwemprestaties. Maar waar je volgens mij minimaal net zo trots op mag zijn... is hoe je je ontwikkeld hebt als mens. Dat heb ik mee mogen maken van een van toch wel een verlegen, misschien wel schuchter meisje... naar een de volwassen zwemster en de topsporter die je nu bent. Dus daar mag je onwijs trots op zijn... Ik zie je waarschijnlijk volgende week wel weer in het zwembad. En mocht dat niet zo zijn, dan gaan we snel een spelletje spelen. Of is het na Parijs weer tijd voor een pubquiz?
We hoorden Renomi Kromo-Jojo, drievoudig Olympisch kampioen en 17 keer wereldkampioen. Ze begon over een pubquiz.
Ja.
Vertel.
Ja, dat hebben we als team wel eens gedaan. Dat we dan, volgens mij stond op dinsdag of woensdagavond... is er een kroeg of een restaurant hier in de stad die een pubquiz organiseert. Dus daar gingen we dan nog wel eens als ploeg gingen we daarheen.
Ja, wat is jouw specialiteit?
Ja, niks. Ik zat daar gewoon voor de gezelligheid bij.
En spelletjes, had ze het ook over?
Ja, Renomi is heel erg van de spelletjes spelen. En toen ze nog meeging op stages, deden we best wel vaak spelletjes.
Wat voor spelletjes? Klaverjassen?
Klaverjassen deed ik niet aan mee. Wat was het? Onder de zes. En hoe heet dat nou? Dat je moet kruisen en zo. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het heet.
Ik heb geen idee.
Kaartspelletjes in ieder geval.
Ja, wel kaartspelletjes, ja.
Ze zegt in het fragment ook dat ze je heeft leren kennen als een schuchter meisje. En dat ze trots op je is. Hoe je bent uitgegroeid tot een topzwemster en topsportster. Hoe vind je dat om te horen van haar?
Ja, ik weet niet. Het raakt me eigenlijk best wel. Ik sta daar zelf ook niet heel erg bij stil. Maar het is inderdaad wel wat ze zegt. Ik kwam hier binnen toen ik 17 was. En ik durfde echt niet tegen hun te praten. En ik kwam bij de training en ik ging weer naar huis. En dan ging ik weer in mijn eentje op mijn kamer zitten. Dat is wel echt veranderd. En ik vind het dan ook echt wel mooi om te horen dat iemand als Ranomi dat heeft gezien. En dat ze ziet dat ik nu gewoon een heel ander persoon ben dan hoe ik hier binnenkwam. Dat vind ik wel heel fijn.
Ja, komen we zo nog, denk ik, wel wat meer te spreken.
Ja, je werd op je 15e won je bij de Europese Spelen in Baku goud op de 100 vrij en zilver op de 50 en de 200 vrij. Bij je eerste WK voor senioren in 2015 in Kazan won je meteen twee keer zilver met de estafetteploegen. En je werd meteen dus daarom bestempeld als de nieuwe Ranomi. Wat deed dat met jou? Dat lijkt me nogal wat.
Ja. Nou, op dat moment deed het me eigenlijk niet zo heel erg veel. De prestaties kwamen eigenlijk vanzelf. En ik deed eigenlijk gewoon waar ik goed in was. En dat was gewoon lekker zwemmen en vooral niet te veel nadenken. Maar achteraf heeft het waarschijnlijk op dat moment toch wel druk met zich meegebracht. En vooral op de momenten dat het wat minder goed ging. Dan werd het natuurlijk alsnog geschreven dat ik de nieuwe Ranomi was. Alleen zo voelde het op dat moment dan totaal niet meer. Dus dat was toen wel, vooral momenten dat het minder ging, was dat best wel lastig.
Ja, dus zat het je best wel in de weg. Dat je daar dat nieuwe Ranomi gedoe, elke keer maar op je afkwam.
Vooral de druk die er dan bij komt kijken. Want ja, tuurlijk, ik wilde dat zelf ook laten zien. En ik wilde zelf ook hard zwemmen. Maar dat gaf ook aan dat het van de buitenwereld ook de verwachting was. En dat als ik dan niet goed zwom, dan dacht ik, oh ja, daar gaan mensen weer wat van vinden. Terwijl ja, dat is eigenlijk niet waar je mee bezig moet zijn.
In 2017 verhuisde je van Friesland naar Eindhoven. Waar Ranomi en Femke Heemskerk natuurlijk ook trainden. Maar rond jou werd het even stil. Tussen 2018 en 2020 zwom je zelfs even helemaal geen internationale wedstrijden. Want het begon met schouderproblemen, toch?
Ja klopt. Het begon eigenlijk als schouderproblemen. Ik had de aansturing van mijn schouder, die was eigenlijk weg. Dus altijd als ik zwom, dan had ik eigenlijk pijn aan mijn schouders. Dus daar begon het een beetje mee. En toen ben ik inderdaad verhuisd. Dat had ik al in Dracht ook. En toen ben ik verhuisd naar Eindhoven. Met het idee van oké, dan gaan we daar ruim de tijd voor nemen. En een aantal maanden of een jaar zelfs. Gaan we daar gewoon echt aan werken. En dan ben ik er weer.
Want hier zaten dus ook echt die specialisten die wisten wat. Tenminste, waarvan jij dacht dat ze wisten wat het probleem zou kunnen zijn.
Ja, hier was gewoon dagelijks een fysio aanwezig. Ja. En dat, in Drachten hadden we twee keer in de week een fysio. Maar ja, dat was wel gewoon allemaal net even iets anders. Maar ook gewoon, ik ging zelf ook niet zo vaak naar de fysio. En hier was dat ook gewoon veel normaler om dat soort dingen wel te doen. Dus eigenlijk was het daardoor ook gewoon het idee van oké, dan gaan we er hier gewoon echt aan werken. En ik had oefeningen gekregen en alle vertrouwen erin. Maar dat liep toch wel even, dat duurde allemaal gewoon wat langer dan de planning was.
Ja, want heel veel zwemmers die hebben toch ook, die zijn ontzettend hypermobiel. Ik zag jou net al zo met je schouders naar achter en knakken met je vingers. Ja. Kun je uitleggen wat dat precies is en wat de voor- en nadelen daarvan zijn?
Ja, nou, ik ben ook een van die zwemmers die inderdaad heel flexibel is en heel mobiel. Het voordeel is wel dat ik in het water dus gewoon echt alle hoeken kan bereiken die ik nodig heb om hard te zwemmen. Alleen het nadeel daarvan is wel dat ik mijn ruimtes ook niet altijd goed kan benutten. Dus ik heb heel veel manieren om goed en hard te zwemmen, alleen niet altijd de juiste manier. En daardoor kan ik dus ook mijn ruimtes gewoon echt misbruiken.
Wat bedoel je dan precies met ruimtes misbruiken?
Ja, als je zwemt, dan moet je je hand zetten. Alleen als je hand zet, normaal gaat je elleboog mee. Maar ik kan dan ook mijn elleboog nog omhoog duwen en mijn schouder naar voren. Dat je uiteindelijk wel in dezelfde positie uitkomt. Maar dus eigenlijk voor je schouder niet in de goede.
Dat je schouder meer belast.
Ja, precies. Ja. En dat zijn dingen die ik heel makkelijk kan doen. En die ik ook vaak niet door heb dat ik ze doe. Dus dat is wel echt een van de nadelen aan mijn mobiliteit.
Ja. Ja. En hoe is dat nu dan? met je schouders?
Ja, het ging een tijd, ging het eigenlijk wel heel goed. En nog steeds gaat het wel heel goed. Maar ik merk wel soms als we zware weken hebben, dat ik dan dus weer in die oude patronen terugval. Dat ik dus weer mijn ruimtes ga misbruiken en dat ik daar wel weer een beetje last van kan krijgen. Maar gewoon echt in veel mindere mate dan dat altijd is geweest. En dan ga ik langs de fysio en dan ja, of met oefeningen of met even losmaken of kan van alles zijn. Dan is het ook vrij snel wel weer gewoon op de rit.
Ja. En door je schouderblessure zorgt het ook voor mentale problemen. Heb je in het verleden ook bij ons, bij Helden, heb je daar heel eerlijk heb je daarover verteld. Kun je in het kort aangeven, zonder dat je dat hele verhaal weer uit doek hoeft te doen, maar hoe dat effect op elkaar had? Hoe de schouderblessure zorgde voor mentale problemen?
Nou, mijn schouderblessure die begon dus eigenlijk al wel in Drachten. En toen ben ik hierheen gegaan. Nou ja, en dat zorgde er wel voor dat ik ook in isolement een beetje terecht kwam. Ja, ik woonde hier op mezelf. Ik kon dus nog niet zoveel trainen. Dus ik trainde vooral alleen. Ik kende niemand op school. Ja, en daardoor had ik dus eigenlijk nergens helemaal de aansluiting die ik wel nodig had op dat moment. En toen begonnen de mentale problemen. Dus eigenlijk mede door de schouderproblemen raakte ik in een isolement.
Ja.
Ja.
En kun je aangeven hoe je daaruit kwam?
Ik heb met meerdere psychologen gelopen. En in 2021 ben ik opnieuw bij een psycholoog gaan lopen. En toen is het eigenlijk echt heel snel gegaan. Toen zijn we begonnen met therapie en vanaf dat moment, het was heel lastig aan het begin, maar eigenlijk al vrij snel merkte ik gewoon heel veel verbetering en zat ik veel lekkerder in mijn vel en ging het zwemmen veel beter. Maar vooral als persoon voelde ik me gewoon zoveel fijner.
Ja. Dat is nog maar 2 jaar geleden.
Ja, dat bedacht ik me laatst ook. Ja. Ja, helemaal niet zo lang.
Want het is eigenlijk bij jou dat je van nature heel introvert bent. Dat is een karakter, zorgt ervoor dat je dan jezelf snel te veel vindt of zo.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb altijd het idee dat dat klinkt misschien ook gelijk heel heftig, maar dat mensen mij eigenlijk niet leuk vinden. En daarnaast ben ik inderdaad heel introvert. En ja, heb ik het idee dat ik ben gewoon vaak alleen. En ik ben graag onder de mensen, alleen ik vind dat heel lastig. Ik vind dat nog steeds heel lastig om te doen. Als er dan bijvoorbeeld groepen zijn of nieuwe groepen, nieuwe mensen, dat vind ik nog steeds gewoon echt heel eng om te doen.
Ja.
Dus dat blijft wel een beetje een dingetje.
Maar dan is dit, vind je het dan bijvoorbeeld moeilijk om nu ook in een podcast te gaan zitten? Moest je daar lang over nadenken?
Nee, ja,
ben je dan
dat
zenuwachtig?
Niet. Nee, want ik vind de Helden vind ik altijd gewoon echt heel leuk. En ik vind de artikelen die erin staan altijd gewoon heel mooi. En jij bent niet nieuw voor mij. Dus dat scheelde natuurlijk al. En ik praat nu ook over onderwerpen waar ik goed over kan praten.
Ja.
Dus dat is voor mij dan wel weer het vertrouwde aan deze setting.
En ik vind het ook heel knap dat je het aan de kaak durft te stellen, gezien de positie waar je nu in zit. Weet je, iedereen, er zijn best veel mensen en kinderen die denken van, hey, ik wil zijn zoals Marit.
Ja.
Maar je laat ook zien dat het niet vanzelf is gegaan.
Nee, en dat vind ik denk ook wel een beetje het mooie aan mijn verhaal vertellen. Soms is het allemaal een beetje beladen en kan het heel zwaar zijn. Maar het is wel de andere kant van de medaille eigenlijk. En mm-hmm. Ja, nu letterlijk. Het zwemmen is heel mooi en heel leuk. Maar ja, we moeten niet vergeten dat er ook nog een andere kant van de persoon is. En ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon te benadrukken.
Ik denk dat inmiddels heel veel mensen bijna niet kunnen geloven dat jij in die situatie hebt gezeten. Als je hoe je overkomt. Heel makkelijk pratend.
Ja.
Winnend. Dus heel veel mensen denken van, ik wil zijn zoals Marit.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat je in het zwembad dan eigenlijk ziet. Want dan ben ik natuurlijk gewoon de vrolijke Marit die hard zwemt, die blij is. En dat is natuurlijk gewoon de mooie kant en de leuke kant die je dan ziet. Maar als je traint, dan ben je moe. En dan komt mijn andere kant ook nog wel eens naar voren. Die dan natuurlijk bij toernooien niet echt te zien is.
Ja. Hoe dichtbij ben jij bij stoppen geweest in die moeilijke periode?
Ja, heel dichtbij. Ja, ik ben toen ook gaan werken. Omdat ik eigenlijk dacht van, ja, ik weet niet of ik nog wel wil zwemmen. Dus toen ben ik gaan kijken van, oké, wil ik dan wat anders? En ik had heel erg het idee van, nou, ik denk dat ik wel in de horeca zou willen werken. Maar dat was het ook niet. Dus dat was wel echt het moment dat ik dacht, als dit het is, dan ga ik ook stoppen.
En wat deed jou toch besluiten om dan weer verder te gaan?
Ja, ik vond werken ook niet leuk. Nee. Ja, ik vond echt eigenlijk... Ja, het was wel leuk voor een paar weken, maar ik dacht niet van dit wil ik doen. Nee. Ja, dus toen dacht ik ook wel van ja, ergens heb ik wel het idee dat ik nog steeds hard kan zwemmen. Dus dat was wel het idee wat me dan weer naar het zwemmen trok.
In Helder vertelde je ook dat je een therapie hebt gevolgd voor mensen met PTSS.
Ja.
Hoe, kun je eens vertellen, hoe, nou je hoeft natuurlijk niet helemaal inhoudelijk te vertellen wat je dan precies hebt gedaan. Maar dat heeft er volgens mij wel versneld voor gezorgd dat je je weer een stuk beter ging voelen.
Ja, ja, klopt. Dat is inderdaad een therapie dat wordt ook wel gebruikt bij PTSS. En daar is denk ik een beetje bekend van geworden misschien. Maar het is ook een beetje voor als je trauma's hebt opgelopen. En trauma's is een heel beladen woord voor iets wat eigenlijk gewoon niet fijn is geweest natuurlijk. Dus in die therapie ga je terug naar momenten die jij als een, ja, als niet fijn hebt ervaren of zelfs als een trauma. Dus daarom is het ook voor PTSS. Ja, en dan ga je daar naartoe en dan word je er van afgeleid en dan wordt de lading letterlijk minder. En dat is heel raar om te ervaren, maar ja, het werkte echt en het werkte ook heel snel.
En heb je nu nog veel contact met een psycholoog ook?
Ja, ik ga nog steeds wel af en toe naar een psycholoog. Ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je de situatie wat je nu weer meemaakt, dat het ook weer veel impact hebt, dat je daar ook weer over gesprek over voert.
Ja, klopt. Ja, want het is ook een tijdje is het afgesloten geweest. Toen was het ook van, nou, ga het maar een tijdje zelf doen. En sinds kort ga ik inderdaad ga ik weer, omdat ik het ook gewoon, ik vind het ook gewoon fijn.
Sinds je wereldtitel?
Nee, echt pas sinds echt kort. Ja. Maar dat komt ook wel mede daardoor inderdaad. Ja. En het is ook gewoon fijn om het er met iemand over te hebben. En hij kent mij gewoon heel erg goed. Ja, dus het is gewoon fijn om daar mee over te hebben. En ja, hij heeft natuurlijk gewoon echt verstand van. Ja, ja dus die weet ook wel gewoon wat nodig is als het even niet goed gaat.
We hoorden in het fragment net Ranomi Kromo met Jojo. Zij is nadat ze stopte begin 2022 bij de KNZB in dienst gekomen als mentor voor zwemmers om juist te helpen met zaken waar ze tegenaan kunnen lopen buiten het zwemmen.
Ja.
Hoe goed is dat? Hoe jammer is dat het zo iemand er in jouw tijd niet was?
Nou, ik denk vooral dat het heel goed is dat er nu wel is. Het is natuurlijk ook, Ranomi heeft heel veel ervaring. Dus ik denk dat het echt heel goed is dat zij hier ook gewoon rondloopt en heel benaderbaar is voor de zwemmers die zij helpt. Ja, het is natuurlijk jammer dat dat in mijn tijd niet was. Maar je moet er ook voor openstaan. En ik denk ook dat ik misschien op dat moment daar helemaal niet voor open stond. Want ik had Ranomi natuurlijk ook gewoon kunnen benaderen van, hey, kunnen we het een keer ergens over hebben? En dat heb ik ook niet gedaan. Dus ja, dan moet het ook van beide kanten komen. Dus het is heel goed dat Ranomi er nu is. En ik denk dat de zwemmers zich daar echt voor moeten openstellen.
Zie jij zo'n functie voor jou ooit in de toekomst voor je? Omdat je het zelf ook meemaakt.
Nooit echt bij stilgestaan eigenlijk, maar ik weet niet of ik daar echt de goede persoon voor ben. Ik stap niet, wat nu nog niet in ieder geval heel snel dan op de zwemmers af als ik denk dat ze iets nodig hebben. Dat kan natuurlijk nog veranderen, maar ik denk niet dat ik daar helemaal de juiste persoon voor ben.
Heeft Ranomi achteraf wel eens tegen jou gezegd van, had wel bij me aangeklopt in die periode?
Nee, op dat moment zelf wel. Toen heeft ze ook wel eens gezegd van, joh, kom dan eens eten. En dan, ik ging ook wel eens bij ze eten, maar ja, ik weet niet, ja, dat durfde ik ook helemaal niet. Ik durfde niet, niet zo eigenlijk mijn problemen, om het zo maar te zeggen, daar op tafel te leggen. Nee, ja, ik weet wel dat ze dat wil. En ik heb ook altijd wel geweten dat ik bij haar kan aankloppen, maar ik heb het gewoon nooit gedaan.
We gaan naar het volgende fragment.
Hey Marit, wat een geweldenaar ben jij. Ik weet nog goed hoe we iets meer dan 2,5 jaar geleden, zo vlak voor de Spelen van Japan, op de vloer van een hotelgang zaten en een gesprekje hadden samen om vooruit te kijken naar de toekomst voorbij de Spelen. Het was erg spannend voor jou om dingen uit te spreken. Daar was je heel eerlijk over. En je had al helemaal niet de overtuiging dat je die dingen ook echt kon gaan bereiken. Ja, wie had nou verwacht dat je zowel persoonlijk als prestatief vlak zoveel progressie zou boeken dat je staat waar je nu staat. En wellicht dat je tot nu toe al meer behaalt dan dat je ooit had kunnen dromen. En dat maakt dat ik zowel op prestatief als persoonlijk vlak ook heel trots op je ben. Laat je vooral niet gek maken de komende maanden. Laten we dat samen ook vooral niet doen. Beetje bij beetje, stap voor stap bewandelen die Olympus. Nou, ik zie je straks bij de trainingen. Groet, mij, Patrick.
We hoorden Patrick Pearson, die sinds 2021 jouw trainer is. Dit raakt je ook wel volgens mij wat hij zegt.
Ja, nou ik weet dat moment dat wij op de vloer zaten in dat hotel, weet ik nog zo goed. Dus ik vind het wel grappig dat hij dat er dan ook bij haalt. En er is inderdaad zoveel veranderd sinds toen.
En het is ook geen toeval dat sinds 2021 je onder hem eigenlijk als een raket gaat.
Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is natuurlijk... hij heeft mij gewoon geboden wat ik echt nodig had. En dat heeft mij zoveel goed gedaan. En daardoor ben ik gewoon zo hard gaan zwemmen.
En geef eens aan wat dat dan precies is.
Wat hij zelf ook al zegt. Leren uitspreken wat je wil bereiken en wat je wil in het zwemmen. Ja, en ook op het moment dat het dus totaal niet goed ging, toen heb ik dat ook bij hem aangegeven. En binnen 2-3 dagen kon ik bij een psycholoog terecht. Dat zijn gewoon dingen die zijn gewoon echt zo in de sneltreinvaart gegaan bij Patrick. En ja, dat heeft hij gewoon echt heel goed opgepakt op dat moment. En dat heeft me gewoon heel goed gedaan.
En wat maakt hem als zijn trainer zo goed? Je hebt qua tijden, blijf je ook maar vooruit met sprongen vooruit gaan?
Ja, nou ja, ik reageer denk ik gewoon heel goed op zijn trainingen. En ik ben natuurlijk, ik kan nu ook veel meer aan. Mede doordat ik dus bij een psycholoog ben gaan werken. Ja, en hij ziet ook heel erg, denk ik, aan mij hoe het gaat. En daar kan hij ook wel op aanpassen. En soms als het niet zo lekker gaat, zegt hij alsnog van ja, ik zie de kwaliteit. Dus ik denk dat hij daar wel echt een oog voor heeft. En dat hij gewoon in de training misschien zelf ook wel meer kwaliteit ziet dan ik soms. En dat hij dat dan ook niet bang is om uit te spreken.
Was deel 1 eigenlijk het belangrijke, vertrouwen krijgen in jezelf?
Ja, dat denk ik wel. Ja en dat was best wel lastig. Om die doelen uit te spreken wat ik wilde zwemmen. En nu merk ik dat ook veel makkelijker gaat. En dan merk je ook gewoon dat vertrouwen echt extreem is gegroeid. Dus dat is wel dat is ook heel fijn om te merken.
In 2022 was je ineens voor het grote publiek helemaal terug. Bij de EK Lange Baan won je 4 keer goud. Waaronder op de 100 en 200 vrij, zilver en 2 keer brons.
Ja. Ja, nog steeds bizar eigenlijk. Ja.
Als ik er naar luister, word ik al moe.
Nee. Ja. Ja, ik ook.
Hoe kijk je daarop terug? Dat was wel, ja, noem het een comeback, ik weet het niet. Noem het je grote doorbraak eigenlijk. Ja, jij wist ook wel dat het zat erin. Het moest er alleen uitkomen.
Nou, ik wist eigenlijk niet dat het op dat moment zo goed zou gaan. Want we hadden in mei, toen hadden we de WK in Boedapest. Waar ik wel goed zwom, maar niet zo goed. Ik zwom toen volgens mij 1,58 op de 200 vrij. En een paar maanden later op de EK zwom ik 1,56 laag. Dus ik ging in een paar weken ineens 2 seconden harder. Dus ik had ook niet verwacht dat ik zo goed zou zwemmen daar. Maar ja, in zo'n week krijg je gewoon zoveel energie van je eigen prestaties eigenlijk. En weet je gewoon dat je supergoed bent op dat moment.
Voelt er achteraf ook dat EK als een beetje het punt waar je, waar eigenlijk Marit 2.0 geboren werd? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, eigenlijk niet. Nee, op dat moment was het misschien meer een soort bevestiging. Maar ja, dat traject was natuurlijk al veel eerder ingezet. Dus ik denk eigenlijk dat het meer op het moment dat het traject begonnen was, dat meer dan het kantelpunt was. En dat dit meer de uitwerking was van wat er eerder is ingezet.
In 2023 pakte je bij de WK Lange Baan brons op de 100 vrij. En dit jaar was het dus goud. In de Volkskrant lazen we een mooi stuk dat je de afgelopen tijd heel erg aan je techniek hebt gewerkt. Met behulp van Inno Sportlab hier in het zwembad in Eindhoven. Kun je uitleggen voor de leek waaraan je hebt gewerkt?
Ja, vooral aan mijn techniek. We hebben dus met 3D-metingen die we elke week hier doen, dan krijg je lampjes op je vingers. En dan kunnen ze dus heel je slag eigenlijk in grafieken en in lijnen kunnen ze op beeld krijgen. Ja, en daar kwam eigenlijk ook uit dat ik te breed doorhaalde. Dus toen ben ik smaller gaan doorhalen. Ja, en dat was veel effectiever dan wat ik deed. Dus ja, uit die test kwamen wel echt komen soms nuttige dingen die je echt veel beter maken.
Is dat het verschil wat je de afgelopen periode hebt gemaakt? Is dat puur dat jij minder breed zwemt?
Deels misschien wel, ja. Ja, want als je buiten je lichaam doorhaalt, dan gaat natuurlijk eigenlijk veel kracht verloren. En je wil zo dicht mogelijk bij je lichaam doorhalen, zodat de kracht ook echt achterwaarts gaat. En jij zelf dus voorwaarts. Dus hoe smaller je zit, hoe beter dat dan, hoe beter dat eigenlijk is. Ja, dus dat heeft wel echt zeker geholpen aan dat ik harder ben gaan zwemmen.
Maar dat is dat dan een verschil van tienden? Want je bent een ben tienden sneller dan vorig jaar.
Nou, deels het ook wel gewoon in training, denk ik. Ja. ik weet niet hoeveel dat heeft gescheeld, maar dat heeft er zeker wel aan meegeholpen.
Patrick Pearson liet mij tussen neus en lippen eerder al weten dat jullie voor de Spelen toewerken naar een tijd van 51,9. Dat is 3/10 sneller dan dat je nu doet.
Ja, dat was de winnende tijd, denk ik, in
bij
Tokyo.
De vorige Spelen, ja.
Ja. Ja, een mooie tijd, denk ik.
Ja.
Ja, mooi doel.
Word je er zenuwachtig van als je zo'n tijd hoort, of niet?
Nou, inmiddels niet meer.
Oh, je hoort het elke dag.
Nou, nee, dat niet. Nee.
Hoe reageerde je toen hij dat voor het eerst tegen jou zei? Je bent helemaal gek.
Nee, dat kan wel op een moment dat ik ook dacht dat ik zelf wel harder kon. En dat heeft hij niet gezegd toen ik nog 54 zwom. Dat hij zei van, je kan wel 51,9 zwemmen. Zo ging het ook niet. Nee, ja, soms hebben we het daar natuurlijk wel gewoon over. En we zoeken zelf ook altijd naar winstpunten. Ja, en dan komen tijden ook wel eens een beetje ter sprake. Ja, en dan is 51,9 denk ik niet een hele gekke tijd om over na te denken.
Nou, als je tegen mij zegt, dan denk ik wel dat het een hele gekke tijd is. Het is wel heel hard.
Het is ook heel hard. Maar het is denk ik ook meer dat ik denk, ik wil dan graag onder die 52 seconden zwemmen.
Ja.
Want als ik eraan denk hoe ik dan een 51,9 zou moeten indelen, dan denk ik, dat ga ik nooit halen met die splittijden. Maar dat denk ik bij 52,2 ook nog steeds. Dus ja, ik denk dat ik vooral niet te veel moet gaan nadenken over de tijd en gewoon vooral hard moet gaan zwemmen.
Maar als je kijkt waar je vandaan bent gekomen, hè? Dus waar we het net over hadden, 2 jaar geleden en waar je nu staat. Moet je toch gewoon trots zijn op jezelf? Ben je dat?
Ja, nou, ik vergeet het dus heel vaak. Maar ik merk wel, als ik zo deze fragmenten hoor en als jullie zo een beetje samenvatten wat er allemaal is gebeurd, dan merk ik wel echt dat ik best wel trots ben op mezelf, hoe dat allemaal is gegaan. En wat voor winst ik eigenlijk allemaal heb gemaakt. Maar dat vergeet ik dus eigenlijk een beetje als we gewoon aan het trainen zijn.
En misschien nu achteraf is dat misschien raar gesteld, maar ik stel de vraag toch maar even. als je dan kijkt naar die moeilijke periode, is die eigenlijk ook heel goed voor je geweest als zwemmer en als mens?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk nooit leuk om door zoiets heen te gaan, maar je leert wel heel veel over jezelf. En dingen die je nooit te weten zou komen als het niet minder gaat. Ja, dus ik denk wel dat ik daar heel veel nuttige informatie uit heb gehaald. Ja. En dat me dat wel sterker heeft gemaakt als persoon nu.
Ben je nog wel eens bang dat je denkt, straks ga ik me weer zo voelen? Of?
Ja, ik denk niet dat ik ooit terug zou gaan naar helemaal aan het begin. Maar ik ben wel eens bang dat het weer minder gaat.
En wat doe je dan op dat soort momenten? Of?
Ja, dat soort momenten vind ik dan nog heel lastig. En dat is vooral in zware trainingsweken onder vermoeidheid. Dan ben ik gewoon, ben ik best wel breekbaar. Dus dan is het voor mij belangrijk om dat wel uit te spreken, ook richting Patrick of richting mijn ouders of wie ik op dat moment eigenlijk ook wil spreken, om het wel bespreekbaar te maken. Maar dat blijft wel lastig, dus soms loop ik er langer mee dan dat eigenlijk nodig is.
En heeft Patrick dat dan al door?
Ja, soms wel, maar soms kan ik het ook wel goed een beetje verbloemen. Want Patrick ziet me natuurlijk wel in het zwembad, maar daarbuiten natuurlijk ook eigenlijk niet. Dus soms in het zwembad is het allemaal leuk en dan kom je thuis en dan ben je moe en dan is het wat minder. Ja, maar dat hoort er ook een beetje bij, denk ik, dat het soms wat minder gaat. Maar ja, soms ben ik er inderdaad wel een beetje bang voor.
En is dan degene die je als eerste belt zijn dan je vader en moeder of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, eigenlijk niet. Meestal niet eerst mijn ouders. Meestal is wel Patrick degene bij wie ik dat dan neerleg. Of bij de fysio hier ook nog wel eens. Die prikt er ook nog wel eens een beetje doorheen. maar meestal wel hier binnen het zwemmen dat ik het dan bespreekbaar maak.
Ja.
Ja.
We gaan naar het volgende fragment.
Oké. Okay.
Hey Mar, Kira hier. Ik wilde je laten weten dat ik heel erg trots op jou ben. Hoe je de afgelopen tijd gegroeid bent. En dat het heel erg leuk is om te zien hoe je je hebt ontwikkeld. En dat het ook heel vet was om samen met jou goud te winnen in Doha op de 400 meter vrije slag. En ik hoop dat je zo doorgaat, dat je deze lijn voort kan zetten en dat je heel, heel, heel hard mag gaan zwemmen in Parijs.
Woorden Kira Toussaint. Je woont samen met haar, met Kim Bus en met Janne van Kooten. Heel verrassend, de wereldtitel op de 400 meter vrije slag. Australië, Canada, bleven jullie voor. Hoe kijk jij terug op die estafette gouden medaille?
Ja, heel onverwacht was die. Hij was wel heel vet. En wij dachten van tevoren van, we gaan een medaille halen. Maar ja, goud, dat hadden wij allemaal niet verwacht. Dus ja, vooral verrassend, denk ik.
Zijn Kira, Kim en Janna ook wel echt een beetje vriendinnen van jou geworden? Of gewoon beschouw je ze meer als zwemcollega's?
Ja, een beetje ertussenin, denk ik. Binnen het zwemmen zijn we denk ik wel echt gewoon goede vrienden. Maar het is niet dat we elkaar buiten het zwemmen vaak opzoeken. Dus ja, een beetje middenweg, denk ik.
Vind je het ook eigenlijk leuker om in teamverband te trainen dan individueel?
Ja, individueel zou
te zwemmen ook, bedoel ik, dan de wedstrijden. Ja. Trainen logisch, maar...
Wedstrijden, ja, ik vind estafettes wel gewoon echt heel leuk om te doen. Ja, het geeft me toch altijd wel een extra boost eigenlijk. En waarom, weet ik niet. Maar ik vind dat gewoon leuk om met de meiden in de voorstart te zitten. En op de een of andere manier haal ik daar dan heel veel energie uit, waardoor ik vaak harder ga zwemmen. Dus ja, ik vind estafettes altijd wel... Ik vind die altijd wel leuk om te doen.
Bij de WK in Doha werden 6 medailles gewonnen door Nederland. 3 keer goud, 3 keer zilver. Hoe fijn is het dat Tess Schouten, Casper Corbeau, Arno Kamminga en de estafette ploegen het ook zo goed doen? En dat dus niet alle druk alleen op jouw schouders ligt.
Nee, ja, het is natuurlijk fijn om te zien dat het binnen het zwemmen gewoon goed gaat. Dat er meerdere mensen zijn die het goed doen. En dat biedt ook gewoon kans voor de estafettes. Dus het is gewoon super fijn dat het hele team het dan, dat die allemaal gewoon presteren. Ja, dus dat is gewoon super goed voor het Nederlandse zwemmen.
Wat zijn jouw verwachtingen straks? Want ja, de spelen naderen rap.
Ja.
Met wat voor idee ga jij richting Parijs?
Ja, nou ja, ik hoop natuurlijk dat ik zelf mee kan doen om de medailles. Weet ook dat niet heel makkelijk gaat zijn, want er zijn natuurlijk veel meiden die voor die medailles gaan. Maar ik hoop wel dat ik daar gewoon mee kan doen en dat ik rustig kan blijven. En ja, dat ik op zoveel mogelijk afstanden gewoon mee kan doen.
Ja, en helpt het dan dat je dat bij het afgelopen WK, dat je daar rustig bleef op het juiste moment? Is dat dan weer, lukt het dan ook op de Olympische Spelen? Want die heb je natuurlijk ook al meegemaakt. Dat scheelt natuurlijk.
Ja, nee, dat scheelt zeker. Maar nog niet individueel in een finale gestaan op de Spelen. Maar ja, ik weet wel dat inmiddels dat ik eigenlijk wel rustig kan blijven. Want in Fukuoka gebeurde dat en nu natuurlijk weer. Ja, dus dat moet ik vooral denk ik gewoon onthouden als ik die finale zou halen. Dat ik dan gewoon rustig blijf en gewoon vertrouwen op wat ik kan.
En heb je al een beetje in je hoofd welke afstanden je dan allemaal wil gaan doen? Ja, de 100 vrij staat buiten kijf. Maar
ja, verder zijn we wel nog gewoon aan het kijken naar wat er past in het programma. We zijn er nog niet helemaal over uit, maar tot nu toe is er nog niks definitief afgevallen. Dus voor nu blijf ik ze allemaal ook gewoon doen en staan ze ook gewoon op de planning voor Parijs. Maar we moeten wel gewoon in de komende periode gaan kijken van wat past er wel en wat past er niet. En ja, het is een lange week. Volgens mij is het 9 dagen. Ja, om daar gewoon zo fit mogelijk doorheen te komen en dat je kan doen wat je wil doen. En niet ten koste van een bepaalde afstand.
Jouw coach Patrick Pearson zei net in het fragment al dat jullie bezig zijn om samen die Olympus te beklimmen.
Ja.
De ooggezicht zullen op je gericht zijn, zeker op de 100 vrij, als wereldkampioenen. Hebben jullie het daarover, hoe je die verwachtingen kunt managen?
Nou, soms wel een beetje, maar nog niet heel erg inhoudelijk over hoe we dat gaan doen. We zijn wel aan de voorkant al een beetje bezig met hoe kunnen we zo'n week het beste doorkomen. En ook wel wat dat betreft qua aanvragen en zo. Ja, want dat zijn natuurlijk ook wel dingen aan de voorkant waar je kan managen hoeveel druk er op je gelegd wordt. Dus dat soort dingen zijn we wel naar aan het kijken van hoe gaan we dat invullen. Want ja, als je dan een dag van tevoren nog allemaal interviews hebt en ja, daar kan je natuurlijk ook alleen maar last van krijgen. Ja. Dus wat dat betreft zijn we wel inhoudelijk al een beetje bezig van hoe kunnen we de druk een beetje laag houden en de ontspanning erin houden.
En denk je dat jij als mens er klaar voor bent, ja, voor de aandacht die op je af zou kunnen komen na de Spelen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk op dat moment, stel het gaat heel goed, dat je dan ook wel een beetje op een roze wolk leeft en dat ook allemaal leuk is. Ja, en dat je daar dan vooral van moet gaan genieten. Ja.
En in zwem is taperen het codewoord. Dat, voor de mensen die hiernaar luisteren, dat is volstrekt uitgerust aan een toernooi kunnen beginnen. Was jij eigenlijk al in je allerbeste vorm bij het WK in Doha? Of heb je die bewaard voor Parijs?
Op dat moment was ik denk ik wel in de beste vorm die ik kon zijn. Maar ik hoop natuurlijk dat ik in Parijs nog veel beter ga zijn. En dat ik gewoon nu door de trainingen en misschien door de voorbereiding nog net iets meer te fine-tunen, dat ik nog beter kan zwemmen in Parijs.
En wanneer ben jij nou blij als je terugkomt? Als je wat hebt gepresteerd of wat hebt gedaan, krijgen wij een blije en lachende Marit aan de telefoon naar Parijs.
Ja, dat is dus echt een hele lastige vraag, want het liefst win ik natuurlijk goud. En door dat te zeggen, leg ik mezelf wel weer heel veel druk op. Maar ja, stel ik zwem 51,7. Ben ik hartstikke blij met de tijd.
Heb je wereldrecord?
Ja. Daarom noem ik ook 51,7.
Zouden we nu voor tekenen, toch?
Maar ja, stel er gaan nog 3 meiden harder en ik word 4de in die tijd. Ja, mag ik eigenlijk niet ontevreden zijn. Dus het is heel lastig om te zeggen van wat ik wil gaan halen. Dus ik denk dat ik gewoon...
Zwemmers zeggen toch altijd mijn beste race zwemmen?
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat je gewoon je beste race moet zwemmen. En als je een PR zwemt, dan is het goed. Maar Patrick zegt ook altijd, je moet doen wat je hebt laten zien op het moment dat het bijzonder is.
Je kan zo op een tegeltje.
Ja. Nee, maar ja, op bijzondere momenten kan je natuurlijk niet altijd beter zijn dan wat je bent. Want er komt zoveel meer bij kijken. Dus als je gewoon rond je PR zou zwemmen in Olympische finale, dan moet het eigenlijk goed zijn. Dus ik denk dat ik, als ik daar aan zou houden, dan moet ik tevreden zijn met mijn PR.
Nou, dan gaan we daarvoor.
Ja.
Nou, we wensen je heel veel succes, Marit.
Dankjewel.
En natuurlijk ook heel veel plezier in Parijs. We hopen dat je er ook van kunt genieten.
Zeker.
Dit was Helden de Podcast. Ontzettend bedankt voor het luisteren allemaal.
Dit was Helden de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.